Jezus, Jezus. Richters, hoofdstuk 7. Jehovah. Richter 7, vers 15 tot en met 22. Thank you, Jesus. All the other gods, they are the ones. In de NBV, alsjeblieft. Richter 7, vers 15 tot 22. Rechter 7, vers 15 tot 22. Prijs in naam van Jezus, Heer, zalf het woord. Zal de ontvangers van het woord, Heer, laten. Een nieuw woord, een nieuw schepping creëren in iemand. Zodra Gideon de droom en de uitleg ervan had gehoord, boog hij zich dankbaar neer. Terug in het kamp spoorde hij de Israëlieten aan. Het is zover, de Heer geeft jullie het kamp van Midjan in handen. Hij verdeelde de 300 man in 3 groepen en gaf ieder van hen een ramshoorn, een lege waterkruik en een brandende fakkel erin. Toen zei hij, let goed op wat ik doe. Wanneer ik de voorposten van het kamp ben genaderd, moeten jullie precies hetzelfde doen als ik. Blazen wij, ik en mijn groep, op de ramshoorn, dan moeten jullie ook op je ramshoorn blazen. Rond heel het kamp en schreeuwen voor de Heer en Gideon. En aan het begin van de middelste nachtwaken, vlak na de wisseling van de wacht, kwam Gideon met zijn groep van 100 man bij de voorposten van het kamp. Ze bliezen op hun ramshoorn en sloegen de kruiken die ze bij zich hadden aan stukken. Alle 3 de groepen bliezen nu op hun ramshoorn en sloegen hun kruiken kapot. Ze hielden hun fakkels in de linkerhand en hun ramshoorn in de rechter en schreeuwden te wapen voor de Heer en Gideon. Ze bleven rond het kamp staan en brachten de Midjanieten in rep en roer. Terwijl de 300 Israëlieten op hun ramshoorn bliezen, liet de Heer en Midjanieten in heel het kamp het zwaard tegen elkaar opnemen tot ze uiteindelijk op de vlucht sloegen in de richting van Serera naar Bethasita tot aan de rivieroever bij Abel enzovoort. Amen. Een paar maanden geleden heb ik uit deze passage gepredikt. Misschien weet u het nog, Gideon en zijn leger. Ik heb toen gepredikt over dat Gideon 300 mannen had. Ten opzichte van een leger dat 135.000 mensen had. Als u het nog herinnert, dan weet u dat Gideon de opdracht kreeg om Israël te bevrijden van het leger van de Midjanieten. Gideon kwam dus tezamen met zijn leger om een ander leger te gaan bevechten. Maar er was een probleem. In Richters hoofdstuk 7 vers 2 lezen we dat de Heer zegt tegen Gideon, het leger dat je bij je hebt is te groot. Het is te groot. Ik lever de Midjanieten niet aan jullie uit, want ik wil niet dat Israël zich erop beroemt dat het zich op eigen kracht heeft bevrijd. Zijn leger is te groot. Gideon kwam met 32.000 manschappen. Dat is redelijk impressionant, 32.000 manschappen. Ik weet niet of u al 32.000 man tezamen hebt gezien. Dat is redelijk impressionant. Maar het was niets vergeleken met wat er aan de overkant stond. Bij de Midjanieten was 135.000. Dat is bijna 3 keer zoveel. En dus Gideon zal gedacht hebben, oh wacht eens even, we zijn serieus in de minderheid. God, het is 1-3 bijna. Heer, weet je wel wat je aan het doen bent. Maar de Heer weet heel goed wat hij aan het doen is, want hij doet het nog steeds vandaag. Te veel willen we de dingen doen met onze eigen plan, onze eigen redenering, in het eigen vlees, op onze manier, volgens onze gedachte, onze kracht of de idee die we hebben van onze kracht. Maar de Heer zegt, nee, niet op uw kracht, maar via mijn geest, zegt de Heer. Want de plannen die ik heb voor u zijn anders dan uw eigen plannen. Uw gedachten zijn niet mijn gedachten. Dat is wat de Heer zei tegen Jesaja, de profeet. Amen. Amen. Mijn plannen zijn niet jullie plannen en jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Met andere woorden, als we naar het Nieuwe Testament willen kijken. Het Nieuwe Testament zegt, wandel in de geest en niet in het vlees. In Galaten hoofdstuk 5 vers 16 zegt, ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. En dat vlees wil graag de eer, wil graag de roem opstrijken. Amen. Wie van jullie wilt maar al te graag dat iemand u opmerkt voor de dingen die je doet. We willen allemaal bevestigd worden. We willen allemaal aandacht. Het vlees wil eer. Het vlees wil lof krijgen. Amen. Maar God zegt tegen Gideon. Nee, Gideon. Ik wil niet dat je het doet met u. Hoeveel waren ze? 33.000. Want dan kan Israël gaan zeggen dat ze op hun eigen kracht het leger hebben verslaan. God maakt ons imperfect. We zijn imperfect op de wereld gekomen, geboren in zonde. God laat dit toe, omdat dan de kracht van God des te groter kan schijnen doorheen een falend vleeselijk object. Halleluja. Jezus zegt, ik ga de glorie krijgen. Als je het op mijn manier doet, als je gelooft in mij en vertrouwt op mij, ga ik de glorie krijgen. En dus de Heer wil het leger van Gideon kleiner maken, reduceren. Hij doet het uiteindelijk. Je kent het verhaal. Of je kent het misschien niet. Ga het thuis verder lezen. Hoofdstuk 7 is dat. Ze schieten nog met 300 moedige soldaten over. Van 33.000 of hoeveel dat ze ook waren naar 300. Nu zijn ze met 300 tegen 135.000. Enkel een mirakel. Enkel een interventie van God kan hun nog de overwinning geven. Sommigen onder jullie zitten in zo'n toestand dat enkel en alleen nog een mirakel, een interventie van God, uw vrede, u de overwinning kan geven. Amen? God heeft u zover gebracht dat je beseft van, ik kan het niet op mijn eigen kracht. Ik heb het geprobeerd. Ik heb het geprobeerd door te vloeken en te tieren en kwaad te worden. Ik heb geprobeerd in mijn eigen macht, met mijn geld en mijn succes, probeer ik mijn weg naar de top te brengen. Maar het lukt niet. En dus je bent op een moment gekomen dat je alleen nog maar kan doen dat wat de Heer zegt. Hij zegt met 300 man, verdeelt u in 3 groepjes en neem die dinges mee. En dus de 3 groepjes die elk 100 man bestonden, hadden 3 dinges mee. Een toorts, een fakkel, een kruik en een ramshoorn. Hij zegt, vertrouw op mij, verdeel de groep. Pak een fakkel, een shofar, dat is een ramshoorn. Breng dat mee en een legerkruis. Zullen waarschijnlijk gedacht, en moeten wij hiermee gaan vechten? Ze hadden zelfs geen zwaard, ze hadden zelfs geen hooivork, ze hadden zelfs geen stok. Ze hadden een lege kruik, een fakkel en een shofar. En in vers 20 lezen we in MBG 19, MBG verstaan alsjeblieft. Zo bliezen de 3 groepen op de horens, braken de kruiken stuk, hielden in de linkerhand de fakkels en in de rechterhand de horens om te blazen en riepen het zwaard van de Heere en van Gideon. Ook al had Israël geen zwaard, ze hadden niets. Ze hadden amper een hooivork om mee te vechten. Ze hadden helemaal geen kennis nog niet van ijzerbewerking. En er was in die tijd geen georganiseerde structuur in het land waar dat ze een betaald leger hadden. Hadden ze niet. Het waren eigenlijk een stel boeren. Een stel mannen die ze bijeen hadden geraapt. Die iets zagen in Gideon. Die dan met de moed der wanhoop, maar het was op bevel van de Heer. Amen. Deden wat de Heer zeide. En ze hadden geen zwaard, maar ze hadden wel het woord van de Heer met zich mee. Ik wil vandaag inzoomen hoe ze de overwinning kregen. Want uit dit verhaal kunnen we wat symbolische principes halen voor ons christelijk leven. En Gideon gaf zijn mannen dus geen wapens, hij had geen zwaard. Maar hij gaf ze fakkels, kruiken en ramshoornen. Het gevecht is niet van ons, maar van de Heer. Want de Heer heeft het gevecht reeds behaald op de Calvarieberg. De overwinning is reeds volbracht. Amen. Het moet nu een feit worden in mijn leven. Dat wat in de hemelen al is gedeclareerd, al is volbracht, moet nu in mijn leven, moet nu vooral tussen mijn oren, halleluja, volbracht worden. De Heer heeft ons spirituele wapens gegeven. En ze zijn niet van aardse makelij, maar ze zijn van hemelse makelij. Ze bestaan uit gebed, ze bestaan uit aanbidding, ze bestaan uit het woord van
God. Zijn wapens bestaan uit geloof en waarheid van Gods woord. Ze bestaan uit nederigheid en de kennis van onze redder en onze heiland. Ze bestaan niet uit gevloek, uit machtsvertoon, uit misbruik, uit het rollen van de spierballen, uit het gebruiken van leugens die de wereld gebruikt. Nee, ze bestaan daar niet uit, maar ze bestaan uit Gods manier die naar de overwinning zal leiden. Dank u, Jezus. Nummer 1 van het wapen dat ze hadden was een fakkel in een kruik. Amen? Je moet dat een beetje visueel proberen voor te stellen. Ik wou dat ik een fakkel had, maar dat heb ik niet. Of een kruik, dat hebben ze ook niet meer. Ja, we hebben wel kruiken natuurlijk. Maar de fakkels moesten in de kruik. Natuurlijk, het was 's nachts. Ze konden daar moeilijk met hun fakkels allemaal afkomen, want dan hadden ze dat gezien. Amen? De fakkels moesten in de kruik. En de fakkels in de kruik is een wonderlijk beeld van de kracht van een geestesgevuld christen en een geestesgevuld leven. Het is de licht van de Heer. Het is het licht van de Heer in onze aardse kruiken, in deze aardse potten. Als u weet, als u hier vorige week was, heb ik 2 Korinthe hoofdstuk 4, vers 5 en vers 7 gebruikt in de Grootnieuwsbijbel. Waar dat Paulus zegt, we verkondigen niet onszelf, maar we verkondigen Jezus Christus als de Heer en onszelf als dienaren van u om Jezus wil. Vers 6. Want dezelfde God die gezegd heeft, uit de duisternis zal licht schijnen, heeft geschenen in ons hart om ons te verlichten met de kennis van zijn heerlijkheid die afstraalt van het gelaat van Christus. Vers 7. Maar deze schat dragen we mee in aarden potten. En zo wordt duidelijk dat die onmetelijke grote kracht niet van onszelf komt, maar van God. Dat is 2 Korinthe 4, vers 5 tot en met 7. Amen. Ik heb toen gezegd, dat is van vorige week, dat we een schat meedragen in aardse potten. En Paulus heeft gezegd, hetzelfde licht dat heeft geschonen op de wereld toen dat er duisternis was. Toen God zei, laat er licht zijn. Datzelfde licht van die almachtige schepper, halleluja, schijnt nu doorheen Jezus in uw hart. En dus je hebt een fakkel, een brandende fakkel. In een aardse pot, halleluja. In een fragiel lichaam, in een aards lichaam. Amen. Jezus zei zelf, ik ben het licht van de wereld. Zij die mij zullen volgen, zullen het licht van de wereld hebben. En hij gaat verder in Matteüs hoofdstuk 5. Vers 14 tot en met 16, MBV, zegt Jezus, jullie zijn het licht van de wereld. We zijn fakkels, broeders en zusters. We hebben een fakkel in een kruik, halleluja. We hebben een schat in een aardse pot. En hoe meer dan we dat beginnen te beseffen, hoe meer dan we ons gaan gedragen naar hetgeen dat we hebben. Jezus zei, jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Goede daden die we doen, bewijzen eer aan onze Vader in de hemel. Waarom? Dat ze komen vanuit het licht van Jezus in ons hart. Ik kan misschien iemand vragen, hoe schijn ik het licht dat in mij zit naar buiten toe? Hoe laat ik het eruit? Jezus zegt dat we het moeten laten schijnen. Het schijnt niet wanneer een fakkel in een kruik zit. Hoe laat ik zien dat ik een schat heb in aardse potten en kruik? Wel, we komen naar puntje 2. Wat ze moesten doen, Gideon en zijn leger, was breek de kruik. Ze kwamen met hun kruik en een fakkel erin. Ze bliezen op de ramshoorn. En alleen dat geluid al was al waarschijnlijk genoeg om het volk zot te maken van de Midianieten. Maar dan nog het geluid tegelijkertijd. Krak, krak. En opeens een vuurbal, een lichtbal dat tevoorschijn kwam. En ze verschoten en het geluid van de ramshoorn en het geluid van de stemmen. Te zwaard voor de Heer en voor Gideon. Het moet waarschijnlijk een schouwspel zijn geweest dat geamplificeerd werd door de Heer zijn geest. En ze werden allemaal zot en ze begonnen elkaar te lijf te gaan. Broeders en zusters, halleluja. Gideon en zijn leger hadden misschien fakkels in hun kruiken gestoken. Maar vanaf het moment dat ze bij hun vijand stonden, moesten ze die kruiken breken. Ze moesten de kruiken breken. Wat is dat breken van de kruik. Wel, we hebben schat in aardse kruiken. Ons lichaam is breekbaar, fragiel, maar Gods kracht is sterk wanneer wij zwak zijn. Gods kracht is sterk wanneer we zwak zijn. Zijn licht schijnt sterker wanneer we sterven aan onze eigen wil en aan eigen plannen voor ons leven. Ik zal het nogmaals zeggen. Zijn licht schijnt sterker wanneer we beslissen om ons kruik te laten breken voor zijn glorie. Hij wordt sterker wanneer we zijn pad kiezen en de weg van nederigheid in plaats van ons te willen laten gelden. En anderen doen laten weten wie we zijn en wat we denken allemaal te kunnen. We willen onszelf allemaal groot laten overkomen ten opzichte van andere mensen. Heel de wereld doet het. Het is één groot toneelspel waar dat de ene zich groter bluft dan de andere. Maar laat het niet zo zijn met de christenbroeders en zussen. Voor zij die zich nederig maken, de Heer zal hun groot maken. Halleluja. Zij die niet bang zijn om zwak over te komen, amen, zullen sterk bevonden worden in de kracht van de Heer. Als je kijkt naar Paulus, een krachtige man van God, die was ziek. Die was ziek, die had een doorn in het vlees. Hij had problemen met zijn ogen. We kunnen lezen dat hij arm was, dat hij berooid was, dat hij naakt soms doorheen ging, dat hij soms dakloos was, dat hij zelfs gestenigd was. Het was soms een zielig hoopje mens, Paulus. Maar hij schreef bijna een derde van het Nieuwe Testament. Hij kwam tot de Heer, hij smeekte hem, neem deze doorn weg, maar de Heer zei, mijn kracht wordt zichtbaar in uw zwakheid. Het is wanneer uw pot wordt gebroken, dat ik de gelegenheid heb om mijn licht te kunnen laten schijnen. En je zal zien, ik zal terug een mooie vaas maken. Halleluja. De Heere, halleluja, breekt ons niet zomaar zonder reden, broeders en zusters. Het is voor ons goed. Het is voor ons eigen goed, want we gaan hem beter leren kennen. Andere mensen zullen hem beter leren kennen. En goede daden zullen naar voren komen. Prijs de naam van Jezus. Zijn licht schijnt eens te straffer bij zij die gebroken zijn van geest. Amen. Ik heb het niet over mensen die in zak en as zitten. Ik heb het niet over mensen die constant liggen klagen. En wee mij, weemoedig zijn. En die eigenlijk uit zijn op medelijden en zelfmedelijden van anderen. Ik heb het niet, wanneer ik spreek over gebroken zijn van geest. Dan heb ik het niet over mensen die constant zitten te zeuren. Maar ik heb het over zij die weten wat het is om te falen in hun eigen kracht. Maar ze hebben gevonden dat geloven en vertrouwen op de kracht van de Heer veel beter is. Dat is wanneer Jezus zei, zij die arm zijn van geest, gezegend zijn zij. Want voor hun is het koninkrijk van God. Amen. Dat betekent niet dat dat lomperikken zijn, dat het dommerikken zijn, die armen van geest zijn. Dat zijn mensen die weten van, ik kan veel in mijn eigen wil, maar als ik mijn willetje doorzet, dat gaat tot niets leiden. Ik kan me maar beter onderwerpen aan dat wat de Heer zegt. Het is eigenlijk wat Jezus zegt, neem je kruis, volg me, het is sterven met de Heer. Johannes 12, dit is waar hij het zegt. Vers 23 tot en met vers 26. Hij zegt, Jezus zei, de tijd is gekomen. Even wachten, Johannes 12. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Jezus zei, de tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachter ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en wat? En sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij wat? Veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Vers 26. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. Zie wat hij zegt in vers 24. Ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Ik weet niet veel van landbouw, maar een graankorrel moet eerst begraven worden. Het buitenste, de hoe noemen ze dat, het buitenste van een graankorrel? De wat? Het omhulsel, het kaf. Ja. Het moet weg, eer dat het binnenste zich kan laten groeien. Een graankorrel moet begraven worden, het moet sterven aan de buitenkant, anders kan het niet veel vrucht opbrengen. En Jezus zei dat het hetzelfde is voor zij die hem willen dienen. Hetzelfde, pak je kruis en volg hem. Het gaat niet om jou, het gaat om hem. Het gaat niet om wat wij willen verwezenlijken in ons leven, maar het gaat om wat hij wil verwezenlijken in onze levens. Halleluja. Breek de kruik. Laat de graankorrel sterven. Heel de Bijbel is vol met van die symbolische principes. Een symboliek. Markus hoofdstuk 14 vers 3 tot en met 5. MBV Markus 13 vers 4. Er was eens een vrouw in Bethanië en kwam in het huis van Simon. Er kwam een vrouw binnen en Jezus was daar ook en ze had een albasten flesje bij zich. Vers 3. Ze had een... Markus 14, vers 3 tot en met 5. Er was een feestmaal, Jezus was aanwezig. Opeens komt daar een vrouw binnen en ze had een albasten flesje bij zich. Dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie, heel veel waard. Ze brak het flesje en goot de olie uit over het hoofd van Jezus. Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar, waar is deze verkwisting goed voor? Die olie had immers voor meer dan 300 denarii verkocht kunnen worden en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven en ze voeren tegen haar uit. Ze werden dus kwaad tegen de vrouw die besloot om haar eigen, dat was van haar, hè, de albasten fles, was niet van jullie, was het jullie eigenlijk te moeien. Het was van haar, zij besloot om het te breken, om het uit te gieten, die olie, en Jezus ermee te zalven. Nu, ik weet niet, een albasten flesje, kruikje, ik weet niet goed hoe dat er dat uitziet. Maar het was een schat in een aarden pot. Het was verzegeld en goed opgesloten, want als het open was, dan ging de geur verdwijnen en vervloog de geur over een periode van tijd. Dus het albasten kruikje of flesje, als de geur eruit moest komen en de olie eruit moest komen, zou het moeten worden gebroken. Ze keek niet naar de kostprijs. Ze keek alleen maar, dit moet gebroken worden, want ik wil die olie eruit. Ze zei niet van, ja, misschien een beetje voor Jezus en ik hou de rest en ik zet me een dopper terug op, want ik wil de rest. Nee, ze zei, dit kruikje, dit is niets waard. Hetgeen dat erin zit is veel meer waard, maar nog veel meer waard is wat ik ermee ga doen. Wie ik ermee zal zalven. Krak, kapot. En ze goot het over Jezus, zijn hoofd en heel de ruimte werd bevangen door de geur van iemand die koos om zijn kruik te breken, om het op te offeren voor de Heer Jezus. Dat gebeurt er met mensen die gebroken zijn, maar beslissen om de Heer te blijven danken, om de Heer te blijven prijzen, om de Heer te blijven loven, halleluja, om te blijven komen naar de gemeente, om steeds hem te willen dienen, zoals u hem altijd heeft blijven dienen. In de moeilijke en in de goede tijden. En je kruikje is vertoond barsten. En het wordt moeilijk, maar je besluit gewoon, ik kan maar beter direct alles geven. Ik ben nu toch al zo ver gekomen. Halleluja. Ik kan nu maar beter de Heer blijven volgen. Ook al kost het mijn leven. Je bent zo ver gekomen. Niet om nu terug te gaan, broeders en zusters. Je kruik vertoont sowieso al barsten. Sommigen lekken misschien al een beetje water. Je kan het maar beter helemaal laten gaan en de Heer de glorie krijgen, broeders en zusters. Maar wat je dan gaat krijgen, zijn er altijd een paar die gaan kijken en zeggen van, oh, wat is die bezig, zeg. Moet je niet voorspoedig leven? De Heer zegent je toch, je moet toch mirakel, je moet toch rijk zijn? En dus mensen gaan kijken naar je gebroken toestand. Maar laat u niet kijken of wijsmaken door degene die er rond kijken. Zeg, dat hadden ze toch wel kunnen verkopen voor daar. Maar hadden we dat niet voor iets anders? Uw offer voor de Heer, uw gebrokenheid is waardevol in de ogen van de Heer. Want zijn licht kan erdoor beter laten schijnen tot de rest van de wereld. Niet alleen dat, heel de ruimte zal worden bevangen door de geur. Halleluja. Andere mensen zullen kijken en zeggen van, hé, die is gebroken, maar is niet kapot. Hij is in het nauw gedreven, maar hij wordt niet angstig. Amen. Weet je nog wat Paulus zei daar de vorige keer? Amen. Dat, waar is die vers? In 2 Korinthe hoofdstuk 4, we zullen er straks naartoe gaan. Maar wat belangrijk is, andere mensen leren en ervaren de Heer doorheen onze eigen gebrokenheid en het licht dat daaruit komt. Onze trots moet gebroken worden en ik weet niet welke façade dat we ophouden ten opzichte van de buitenwereld, maar God is niet geïmpressioneerd. Hij kijkt naar het licht in de binnenkant en hij kijkt of we dit willen laten schijnen. Hoe kennen de mensen, als je even kijkt naar je eigen leven, hoe kennen de mensen rondom jou? Hoe kennen ze u? Hoe zien ze u? Iemand die trotserig is, iemand die moeilijk fouten kan toegeven, iemand die niet vrijgevig is, iemand die gesloten is, iemand die ze misschien bevinden als een beetje vreemd? Of staat u bekend als iemand die joviaal is, nederig van hart, altijd bemoedigend, niet willen kwaad spreken over Jan en alle man, iemand die kan zeggen dat hij van alle kanten wordt belaagd, maar toch zit ik niet in het nauw. Iemand die kan zeggen, ik twijfel, maar ik vertwijfel niet. Iemand die zegt, ik word vervolgd, maar ik word niet aan mijn lot overgelaten. Ik word neergeslagen, maar ik kom niet om. Amen. Dat ze u zo leren kennen, gebeurt niet van de ene dag op de andere. Soms denken we dat we mensen kunnen overtuigen van de ene week. Oh Heer, u heeft me een nieuwe job gegeven. Ik kan ze daar allemaal bekeren op de arbeidsvloer. Binnen een week spreken ze allemaal in tongen. Ja, hallo. Ja. Ik denk dat je uw verwachtingen even moet gaan bijsturen. Mensen hebben tijd nodig om u te leren kennen voor wie en wat je staat. Het is pas na jaren dat mensen me op de werkvloer, ik heb bepaalde dingen meegemaakt met leerlingen, bepaalde dingen meegemaakt met andere collega's. Er zijn er die tegen me zijn gekomen, er zijn leerlingen die tegen mij zijn gekomen. Ik heb dingen moeten slikken. De anderen zeggen van, dat zou ik niet hebben geslokt. Maar ik zeg, ja, je laat jezelf van je nederige kant zien. En het is nu na al die jaren dat ze dat beginnen door te hebben. Dat je bekend staat omwille van een bepaalde persoon. En ik wil bekend staan als een afbeeld van het licht van Jezus Christus dat in mij is. Snap je wat ik wil zeggen? Dat is zeggen van, mijn eigen ik is niet echt belangrijk. Als Jezus maar schijnt naar buiten toe. Ik wil mezelf niet echt verdedigen, maar Jezus zal me wel verdedigen. Hij zal uiteindelijk de wraak krijgen. Amen. Ik heb al veel mensen die gekomen zijn. Bart, als ik van u was, oh, ik had dat niet gepikt. Hè. Ik had dat niet gepikt. Die hadden wel eens mijn gedacht gehoord wanneer dat aan mij zou overkomen zijn. Maar dat is juist graag dat ik wil horen. Want dan kan ik zeggen, maar groter is hij die in mij is dan hij die in de wereld. En dan is er een deur die op een kier staat waar ik Jezus kan. De nederige, halleluja. En hij heeft uiteindelijk het laatste woord, broeders en zusters. Hij heeft uiteindelijk het laatste woord. Laat je kruik breken. Laat anderen u breken. Jezus heeft het laatste woord. Zijn licht zal zo verblindend en versmachtend zijn, dat ze op hun eigen beginnen te kloppen. En hun eigen beginnen kapot en dood maken en ze gaan vluchten. Kijk wat er met Gideon is gebeurd. Opeens die licht dat van alle kanten rondom het kamp, het moet een schouwspel zijn geweest. Dus dat was het tweede. Het eerste was, ze hadden een licht. Fakkels in kruiken. Het tweede dat ze hadden was, de kruiken moesten gebroken worden, zodat het licht naar buiten kon. Amen. Het derde wat ze deden, wat belangrijk was, wat ze hadden, was een ramshoorn, een shofar. Ja? Wat moesten ze doen? Ze moesten blazen op de shofar. De ramshoorn, wat is het symboliek van de ramshoorn? De ramshoorn werd gebruikt in Israël telkens om het volk bijeen te brengen. Ja? Het is een symbool van eenheid. Wanneer de ramshoorn klonk in het kamp van Israël, was het om het volk bijeen te brengen voor één van drie redenen. Ofwel was het voor samen te bidden. Ofwel was het om samen te komen, om de Heer te prijzen en te aanbidden. Ofwel was het voor zich klaar te stellen voor een aanval tegen de vijand. Een soort van alarm, een alarmsroep. De shofar klonk luid doorheen het hele kamp. En dan wisten ze, ah, er komt een. Er is een feest. Een feest betekent prijzen en aanbidden. En offers brengen. Ah, er is tijd voor gebed. En door heel het kamp. vijand, zoiets klonk. Amen. Of er kwam een vijand op komst. En iedereen moest zich bijeen stellen. Samen in eenheid voor één doel. Ofwel te bidden, één doel. Ofwel hem loven en offers geven. Ofwel tezamen de vijand verslagen. Het punt is dat wanneer de shofar klonk. Het was een teken voor de mensen. Om samen te komen. Om zich in te zetten. Met één gemeenschappelijk doel. Onder één gemeenschappelijke God. Wat we hieruit kunnen leren is onze noodzaak. Om één te zijn in het lichaam van Christus. Als je die vijand die je tegemoet komt. Die veel groter is dan jou. 135.000. Jij bent een klein volkje. Dan heb je niet alleen dat licht nodig dat in je kruik zit. Gebrokenheid, dat is een tweede punt. Fantastisch. Maar het zal nog groter worden. Dat licht. Wanneer de shofar. Wanneer de ramshoorn begint te blazen. En het volk van God herenigt zich samen. Om te komen bidden. Om te komen prijzen. Om te komen strijden. In de geest tegen één gemeenschappelijke vijand. Onder aanvoering van één gemeenschappelijke Heer. En we moeten dus één zijn met onze broeders en met onze zusters. God heeft het lichaam zo gemaakt dat we allemaal verschillend zijn. We hebben allemaal onze eigen persoonlijkheden en de ene trekt beter op met de andere. We hebben allemaal eigen talenten en eigen gaves. En we hebben ook onze eigen falen, onze mislukkelingen en onze mindere kanten. Amen. Maar God laat dit zo toe. En laat het toe dat er een lampetanterik zit in de kerk. En laat er toe dat er zagers zitten in de kerk. En laat het toe dat er droogstoppels zitten in de kerk. Omdat we leren van elkaar. Omdat we elkaar leren lief hebben. Zoals Christus ons lief heeft. Amen. Hij roept ons op om liefde te hebben onder elkaar. En onze verschillen opzij te zetten. Voor het grotere goed. Want als ik mijn broeder of zuster, die een ampetantrik in de kerk, niet kan lief hebben. Hoe moet ik dan de zondaars in de wereld gaan lief hebben? Als ik niet eens die met zijn mindere kanten even opzij kan zetten. Ik bedoel, zijn mindere kant opzij kan zetten. En te kijken naar de betere dingen in hem. En het geloof dat hij heeft. En de liefde van God die voor hem is. Amen. Dan ga ik dat zeker niet kunnen. Als ik in de wereld zit. En dus God wil dat we leren elkaar lief hebben. Onze verschil opzij zetten voor het grotere goed. En dus hij blaast de shofar. Om bijeen te komen, om ons in te zetten voor een gemeenschappelijk doel. Daar waar er eenheid van gedachte en doel is, is er geen tijd om te roddelen. Is er geen tijd om kwaad te spreken. Daar waar eenheid is, is er geen ruzie om posities. Ruzie om macht, succes. Want elke positie, macht en succes behoort onze Heer toe. Amen. Sommige kerken verschillen niet met de wereld. Ze zijn een social club geworden. Waar ze op zondag de tijd nemen om een stoel te gaan verwarmen en daarna een bakje koffie te gaan drinken. Amen. En ze rollen en ze praten en ze zijn negatief over de verdoemenis en de wereld. En een deen heeft dat gezien en net jij gezien wat zij heeft gedragen deze week. Oh, en ik heb zuster zo en zo. En dus er is geen eenheid. Ze rollen over de voorganger dat hij zijn preek eigenlijk wel wat beter kon. En de aanbidding was niet goed, want een deel zong vals. En, oh, en die één noot dat daar ineens werd gespeeld, hop, en ik was mijn geest kwijt, zeg. En dat is geen eenheid van doel. Ik zou het wel beter kunnen, moesten ze mij de micro geven. Ja, alsjeblieft, pak de micro, alsjeblieft. Veel chance. Je mocht heel de dienst leiden. Er is geen eenheid van doel. Wanneer je zo'n gedachte hebt, dan ben je niet de shofar aan het blazen. Dan is er verdeeldheid in het kamp dat wordt gezaaid. En dat is gevaarlijk, want dan krijgt de vijand een grond, een stuk in de kerk. En dat is het ergste wat er is, want hij weet goed genoeg, ik kan ze niet met de wereld vernietigen. Maar ik kan ze wel van binnenuit. Als ik verdeeldheid, als ik qua jaloezie kan zaaien, hè? Als ik de ene broeder tegen de andere kan opzetten, als ik die aanstoot kan laten nemen aan de andere, dan wordt die bitter en kwaad. Ha! Dan is het gedaan met dat groepje. Dan is het gedaan met dat groepje. Maar wanneer het volk van God zich bijeenvoegt in eenheid van doel, dan verhoogt dit de kracht waarin God kan werken, niet verdubbelen, maar exponentieel. Ik weet niet hoe lang dat je al wiskunde hebt gehad. Dat is misschien al even geleden. Joh, Leviticus 26 vers 8 alstublieft. Maar God houdt zich niet aan de wiskundige regels wanneer het aankomt op eenheid. Ik zal u een voorbeeld geven. Leviticus 26 vers 8. Het leest in de MBV. Vijf van jullie zullen volstaan om 100 vijanden te verjagen. En met 100 van jullie verjaag je er 10.000. Ze zullen door jullie zwaard worden geveld. En zie, God werkt niet meer. Zie, 500 vijanden, 110.000. Dus normaal 500, dat is een factor maal 20. Als je dan 100... En 100 maal 20 is dan normaal... Iemand? 100 maal 20? 2.000, heel goed. Maar God zegt 10.000. 10.000. Dus dit, als je er meer hebt, exponentieel meer grotere schaal dat je kunt weten. Een ander voorbeeld, Deuteronomy 32 vers 30. Dit is nog een groter voorbeeld. Deuteronomy 32 vers 30. Want hoe zouden zij met één man 1.000 van jullie kunnen achtervolgen, met twee er 10.000 verjagen, als de Heer jullie rots je niet uitleverde? Eén man kan er 1.000 achtervolgen. Dat is al serieus, amai, 1.000. Maar met 2.000 kan niet, Heer, normaal moet er dan 2.000. Nee, ik werk zo niet. Ik hou me niet aan de wiskundige regels. Want zie, als je één bent, dan kom ik in het midden. En als ik in het midden kom, ja, dan moet je niet meer beginnen rekenen. Dan kun je er 10.000 verjagen. Want ik ben met zij die in eenheid samen zijn gekomen, die de shofar hebben geblazen. Halleluja. Ik ben met hun mee en dan is alles mogelijk. Halleluja. Het is duidelijk dat de kracht van God in ons leven, in onze diensten, in onze samenkomsten vermenigvuldigd wordt wanneer we samenkomen in eenheid. Wanneer, en trouwens, dat is niet alleen als je door de deur komt. Dat begint op zaterdag al. Dat begint van tevoren al te beslissen van morgen is het dienst. Ik ga naar de dienst. Wat er deze avond ook mogen gebeuren. Wat er morgen vroeg ook mogen gebeuren. Welke ruzie dat ik nog moet ondergaan. Ik ga naar de Heer. Ik ga één zijn met mijn broeders en zussen. Weet je wat, ik ga iemand aansporen om mee te komen. In Jezus naam. En het wordt dus duidelijk, broers en zusters, wanneer we samenkomen, als we gebroken pot hebben met een licht dat schijnt, en als we onze rams horen beginnen te blazen tezamen voor de glorie van zijn koninkrijk, dat alles mogelijk is in zo'n omgeving. In zo'n atmosfeer kunnen mensen genezen worden, bevrijd worden. Het woord van God zal een blijvende indruk hebben wanneer je hier de zaal verlaat. Dat is puntje 3. Dus denk eraan als je deze week moeilijke dingen hebt. Denk aan die fakkel in die kruik. De kruik die begint te barsten. En de ramshoorn. Bel iemand op. SMS iemand. Zet iets op Facebook. Laat hun weten dat je voor hun bidt. Laat hun weten dat je het misschien moeilijk hebt en dat jij gebed nodig hebt. Amen. Maar wees één onder hetzelfde doel. Puntje 4. Laatste puntje. Wat Gideon... gebruikt wel de Heer eigenlijk, zei tegen Gideon, om de vijand te verslaan, om de overwinning te behalen, is vers 20. Ze begonnen te roepen, het zwaard van de Heere en van Gideon. Dus ze braken de kruiken, het licht kwam tevoorschijn. De fakkel in hun linkerhand, de ramshoorn in hun rechterhand. En dan riepen ze voor het zwaard van de Heere. En van Gideon. Ze riepen het zwaard van de Heer, terwijl ze geen zwaard hadden. Ze hadden een hoorn en een fakkel. He? Het zwaard van de Heer. En van Gideon. Het schrift openbaart ons dat ons zwaard het woord van de Heer is. We weten in Efeze, hoofdstuk 6 vers 17, dat we een aanvallend wapen hebben. Het zwaard van de Heer, het woord van God. Maar het Griekse woord dat gebruikt wordt in Efeze 6:17 als woord is rema. Rema, dat betekent het gesproken woord. Het Het is niet zomaar uw Bijbel mee naar de kerk nemen en denken van, ik heb mijn zwaard mee. Ik kan hier een duivel een keer neersteken. Ik kan er een keer iemand mee op de kop slaan dat die geest eruit verdwijft. Op. Ja, sommige mensen gebruiken dat, hè. Zo'n Bijbel, zo bam, bam, in Jezus' naam. Zwaard van de Heer is tegen je, oh man. Dan denk ik ook van, dat is papier. Ja, dat is papier. Natuurlijk, hetgeen wat erin staat, dat is iets anders. Wat jij gelooft dat erin staat, dat is nog iets anders. En of jij gelooft dat dat waarheid is, dat is nog iets helemaal anders. En of het hier in uw hart staat geschreven, dat is nog iets helemaal anders. Dus mij impressioneren niet wanneer je zegt, ik heb 10 Bijbels thuis. Oh. Officiat. Ja? Dat impressioneert niemand, dat impressioneert God ook niet. Ja? Van mijn part moet je geen Bijbel meenemen naar de kerk. Allee, het is leuk dat je meeneemt, ik weet, het komt op scherm. Maar het woord van de Heere is het zwaard van de Heere, is het gesproken woord, de rema. Het gesproken woord dat uit deze pagina's is gesprongen, dat in je hart is gekomen. Het is een woord dat je hebt gekregen van God uit zijn geschreven woord. Snap je wat ik wil zeggen? Zie, het woord van God is levend en actief. Dat is niet doods, het is niet passief. Het woord van God gaat door merg en been. Het snijdt in je ziel. Ja, dat is het gesproken woord. Dat is wanneer ik bijvoorbeeld iets voorlees en je zit er als een dode plant, maar je hoort die woorden opeens en je denkt van, en het blijft zo nazinder, ken je? Terwijl dat je predikant maar verder aan het preken is en aan het zweten en aan het spuwen, dan zit die woorden die hij 2 minuten geleden heeft gesproken, daar zit nog altijd. Dat alles meegemaakt, Tim? Dat, zo, dat je hem niet kunt loslaten. Dat is het rema van God. En dan is de vraag, wat doe je met de rema van God? Het is levend en actief. En hetgeen dat God tot jou heeft gesproken, ga jij nu spreken. En dat is het wapen van de Heer. Jij kent het woord, omdat het woord jou heeft leren kennen. Amen. Je hebt er ervaring mee, want je houdt van zijn woord. En dus, broeders en zusters, hoe dat Jezus de duivel heeft weggejaagd was door het woord van God te gebruiken. En zij kwamen daar en ze braken hun kruiken, de fakkels tevoorschijn, blazen op hun ramshoren. En dan in eenheid riepen ze het zwaard van de Heere en van Gideon. Het zwaard was niet alleen van Gideon, van de Heere, het was ook van Gideon. Ze zijn niet de zwaarden van de Heer en Gideon. Het zwaard van de Heer is ook dat van Gideon. Het woord van God moet uw woord worden. Het niet iets dat iemand heeft opgeschreven. Of je aanziet, sommige mensen zien, ja, dat is geschreven door mensen die een keer zijn samengekomen om te beslissen wat ze gingen opschrijven. Nee, het is één auteur die mensen heeft geïnspireerd, die mensen heeft gebruikt om dit neer te pennen. Maar we zien de rode lijn. Het is nu ook mijn woord geworden. Want Gods woord zit in mij. En ik gebruik het telkens wanneer de vijand overweldigend opkomt. Dan ga ik op zoek, Jezus, spreek doorheen uw woord. Welke belofte, welke bemoediging, welke vermaning is er in uw woord dat ik moet horen vandaag, Heer? Is het zoals ik vandaag heb gepreekt? Want woorden kunnen op verschillende manieren tot je komen. Doorheen een boodschap, prediking van Gods woord, kan door het zingen komen. Amen. Zoals in de week dat nieuw lied dat we zongen. Hè, dat laatste lied, de enige die red is, dat is er gekomen toen ik achter de piano zat. En ik begon die refrein te zingen. Want hij baande een weg. Maar wanneer ik dat begon te zingen, kwam ineens Gods geest over me. En ik kon niet anders dan wenen. Omwille van wat hij heeft gedaan voor mij. De enige die redt. Dan wist ik, dat is een rema. Want hij baande een weg. Waardoor wij zijn gered. Hij is de enige die ons redt. Dat zijn van die rema's. Die spreken. En die zijn nu deel van mij. Dat is mijn zwaard. Dat is mijn zwaard voor de volgende keer dat een duivel afkomt. Hij heeft mij gered. Amen. Kom allemaal recht staan. Dank u, Jezus. Ik ben niet verloren, ik ben gered. Ik ben niet alleen, hij is met mij. Halleluja. Dank u, Jezus. Natuurlijk, als je God beter wil leren kennen, heb je kennis nodig van zijn woord. Je hebt kennis nodig van zijn woord. Hij heeft ons nagelaten de beloftes. Hij heeft ons nagelaten. En als je zoekt, zal je vinden. Amen. Als je zoekt, zal je vinden. Als je vraagt, zal je krijgen. Als je klopt, zal voor je open worden gedaan. Lees niet de Bijbel als een soort van verplicht nummertje op het einde van de dag. Maar zeg, Heer, ook al lees ik één hoofdstuk vandaag. Ik wil er iets uithalen. Iets meer van jou. Meer van uw liefde voor mij. Meer van uw genade voor mij. Ik wil er iets uithalen, Jezus, om te zien hoe goed u bent. Amen. En God zal het doen. Fakkels